Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf.
In aflevering 1 heeft Nick van Ekeren ons verteld over de 6 elementen van bodemkwaliteit. Vandaag gaan we dieper in op een van deze elementen, namelijk organische stof.
Ja, zoals gewoonlijk doe ik dat niet alleen, vandaag samen met Leen Janmaat en Klaas Hoekstra, waar we vandaag te gast zijn. Klaas, zou jij kort wat over jezelf kunnen vertellen en ook over je bedrijf?
Ja, ik ben Klaas Hoekstra, 61 jaar. Ik heb 3 zonen, waarvan eentje een bedrijfsopvolger. Ik zit hier op een bedrijf op een rand tussen veehouderij en akkerbouw. Het was vroeger ook een gemengd bedrijf. Het is in begin jaren 80 is de ruitverkaveling hier geweest. En toen konden we uiteindelijk alles wel geschikt maken voor akkerbouw. Het bedrijf is 49 hectare groot, dus het is niet al te groot. Het bouwplan bestaat uit pootaardappelen en derde. 1/3 suikerbiet in een ui en 1/3 granen. Okay. Als het kan winter daar en anders zomergraan.
En Leen, jij leidt ons vandaag door het onderwerp organische stof heen. Kun jij jezelf ook kort voorstellen, iets over jezelf vertellen?
Ja, Leen Janmaat heet ik dus. Ik werk zo'n 15 jaar bij het Louis Bolk Instituut. De laatste jaren toch ook vooral als bodemonderzoeker. Druk bezig met het vraagstuk bodem en klimaat. En vanuit die hoedanigheid kijken wij natuurlijk ook altijd de relatie van bodemmaatregelen en kwaliteit van de bodem. Hoe verzorg je je organische stof? Hoe heeft dat invloed op de bodemkwaliteit? En dan is de overheidsvraag dan, en wat draagt het dan bij voor de koolstofvastlegging? Kun je dat ook meenemen als een bijdrage van de landbouw om de doelstellingen te halen die voor de klimaatakkoord zijn gemaakt. Daarnaast is mijn onderwerp biodiversiteit, dus ik ben ook met projecten bezig om te kijken hoe je met maatregelen kan voorkomen dat je bijvoorbeeld insecticiden moet gebruiken om het zo lang mogelijk uit te stellen en bij voorkeur zonder die ingrepen de teelt voor elkaar krijgen. Ook weer om te voorkomen dat er veel middelen in de omgeving terechtkomen. Dus dat zijn de uitdagingen die ik heb. Maar het heeft alles met elkaar te maken. Bodem en gewas, dat heet een eenheid.
De conditie van de bodem, dat is eigenlijk de basis van je bedrijf. En ik durf ook wel de stelling aan, degene die zijn bodem het best op orde heeft, over het algemeen heeft hij ook de beste uitgangspositie om financieel ook een goed resultaat te behalen. Dus dat je al die energie stopt in die bodem, ja, dat is eigenlijk een soort voorwaarde om een gezond en rendabel bedrijf te hebben. En de organische stof, wij zijn eigenlijk sinds jaren 4 zijn we eigenlijk bezig met NKG-strategie. Waarin de organische stofvoorziening, het telen van groenbemesters, ook een hele belangrijke rol in speelt. Het belang van groenbemesters, dat is ons eigenlijk al iets langer duidelijk geworden. En waar het mogelijk is, zaaien wij ook zoveel mogelijk groenbemesters. Met de NKG-strategie ga je nog meer denken aan hoe kan ik eigenlijk direct na de hoofdoogst eigenlijk nog direct mijn grond zodanig voorbereiden voor de volgteelt dat ik eigenlijk mijn hoofdgrondbewerking en de juiste keuzes van de groenbemester op elkaar afstemmen, zodat die grond feitelijk in de winter onder goede omstandigheden ook in rust kan gaan. Ja. Dat is eigenlijk onze strategie en dan proberen wij pas in het voorjaar, soms met een nabewerking in de winter van de groenbemester, eigenlijk dan pas de grond weer klaar te maken voor poot- en zaaiwerkzaamheden. Maar het ploegen daar waar dat mogelijk is zoveel mogelijk te vermijden, dat is één van de onderdelen, plus het inzet van veelvuldige groenbemesters.
Kun je zeggen dat je daar al wat effect van ziet?
Ja, door die groenbemesters wordt ook organische mest bij. Vaste organische mest proberen wij ook veelvuldig in het bouwplan te stoppen. Je ziet gewoon wel dat die grond daardoor steeds krachtiger wordt eigenlijk. Dus ook de nalevering is er wel. Het is geen grond die eigenlijk heel snel zomaar opgeeft. Wat in de NKG-strategie wel nog een heel aandachtspunt is van hoe ga je die grond, de najaarsbewerking, het inwerken van de groenbemester, zorgen dat die grond goed voorbereid is in het voorjaar voor een vroeg zaaibed van saai en een suikerbiet. Dat is nog wel een puzzeltje met het kiezen van de juiste groenbemesters, welke groenbemesters. Zijn de juiste groenbemesters als voorvrucht voor je volgewas. Dus dat is nog steeds wel een hoop werk in te verrichten. Ja. En wat doet het met bodemleven? Dat is al helemaal een soort black box. waarin je eigenlijk, want het bodemleven dat gestimuleerd wordt door groenbemesters en vaste mest, dat staat buiten kijf. Alleen, wat is nou het juiste bodemleven dat je wilt hebben en hoe stuur je daar het juist in je bedrijfsvoering?
NKG, daar ga je mee aan de slag als je al veel naar de bodem gekeken hebt als boer en denkt van, hey, hoe werkt het nou? En het principe is ook wel dat je de bodem en het bodemleven aan het werk zet, dat die het werk voor je gaan doen. En dat doe je door heel veel organische stof in die bodem te krijgen, hè? Dus de groenbemesters werd al genoemd. En dan zie je ook een verschuiving van dunne mest richting vaste mest. Dan kom je in de vaste mest en de organische stof. Dat voedt meer het bodemleven. En dat zijn de instrumenten. En als het goed gaat, dan is het bodemleven die zorgt dan weer voor de verbinding, dat die organische stof ook weer in je bodemprofiel komt. En als je niet de grond te veel verstoort, dan bevordert dat ook die beworteling uiteindelijk. Er zijn een aantal knelpuntjes nog die om oplossing vragen. Zeker als je op kleigrond zit en in de voorjaarsbewerking. Hoe krijg je een massa groenbemester die dan na een zachte winter overblijft? Hoe kan je die zo in die bodem krijgen, zodat je daarna nog bijvoorbeeld je uien kan zaaien? Nou, dat zijn van die opgaves die er nog liggen om dat systeem ook voor die gewassen goed voor elkaar te krijgen. Dus dat zijn de zoektochten die wij ook wel doen met de boeren. De andere kant is dat wij binnen bodem en klimaat ook kijken, wat zijn nou de effecten van al die maatregelen? En daar zijn we natuurlijk weer aan het meten. Wat zien we nou? Zien wij verandering ook die je kan relateren aan de bedrijfsvoering? Zie je een verschuiving van organische stof in de bodem in de tijd? Maar dan is een paar jaar veel te kort. Dus je hebt dan ook weer modellen nodig om te kunnen voorspellen wat gebeurt er als je die maatregelen bij elkaar neemt.
Als je naar percentages kijkt in de bodem van organische stof, op wat voor termijn moet je dan denken om daar wat van terug te gaan zien?
Wij rekenen al bewust met minimaal 20 jaar in de modellen. Ja. Ja. En wat wij doen is dat wij bijvoorbeeld de vruchtwisseling van het bedrijf nemen. Die gegevens die stoppen wij in het model. Die reken je gewoon op lange termijn door. Die ga je herhalen. En dan zie je wat er gebeurt als je bij de bedrijfsvoering zoals het nu is. Als je dat doorzet in de toekomst. Dat wordt dan de volgende generatie. Dan kun je zien van wat het effect is van de maatregelen die het bedrijf neemt. De vraag is, meten we dat ook terug? Hè? Want meten is weten. Dus wij zijn ook wel erg aan het meten. Dat is ook de vraag van de overheid van, kunnen jullie nou ook straks vaststellen of dat ook daadwerkelijk terug te meten is? Nou, dat is de zoektocht waar we mee bezig zijn.
Wat is de rol van organische stof in de bodem?
Als jij landbouw wil bedrijven op grond met heel weinig organische stof, bijvoorbeeld op een zandgrond, dan zul je zien dat het heel moeilijk gaat, omdat het water wordt niet vastgehouden. De grond heeft geen samenhang, het valt als zand uit elkaar. Dus wat de koolstof doet is eigenlijk de verbinding leggen in die bodemdelen, zodat er samenhang komt in die grond. Voor zandgrond heeft die organische stof de bedoeling om die grond wat meer rijker te maken, echt die vruchtbaarheid erin te krijgen. En voor de kleigrond heeft hij dat ook wel, maar die heeft daarnaast ook als functie om die grond wat beter bewerkbaar te houden. He, dus dat is een reden dat je op kleigrond organische stof gebruikt. Het helpt al, zowel op zandgrond als op kleigrond helpt het beide. Alleen het werkt net, voor het een heeft het net een ander doel. En hier gaat het om bewerkbaarheid van de grond en het openhouden van de grond. En dat is een combinatie van het beheer. Maar wat ik ook altijd zeg voor kleigrond is bodemverdichting en bodemstructuur is een heel belangrijk aspect. Want als je het een doet en het ander nalaat, krijg je toch nog problemen.
Juist die bodemverdichting. Dit is op dit moment een van de grootste bottlenecks in heel Nederland. Met de klimaatverandering in combinatie met oostdruk en relatief zware machines die de oost van de grond moeten halen. Je kan het in één jaar kun je het ontzettend verknallen.
En organische stof kan ook een rol spelen in het tegengaan van verdichting?
Ja, enerzijds wel. Het is de bodem in conditie houden. Maar de grond kan ook bijvoorbeeld wat zavelachtig zijn en gevoelig zijn voor dichtslaan, voor slemp, hè, zoals het dan heet. Een maatregel die dat deels kan voorkomen is door het aanvoeren van compost, waardoor dat risico van het dichtslaan veel minder wordt. Het hangt ook weer van je grondsoort af voor welk doel je dat doet. Kom je op zware grond, dan doe je dat voor de bewerkbaarheid. zit je op wat zandvlakte, dan heb je, wil je eigenlijk die schade van slem voorkomen. En zit je op zandgrond, dan wil je gewoon organische stof, humus, in je grond hebben om die bodemvruchtbaarheid voor elkaar te krijgen.
Klaas, is compost toevallig iets waar jij ook dingen mee gedaan hebt of ervaring mee hebt?
Nou, met compost minder. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met stro ook nog wel eens mijn twijfels heb. Vooral organische stof met hoge CN-gehaltes, wat stro is. Dan laat dat zich heel moeilijk vaak verteren. Dan brengt er eigenlijk een soort houtskool in. Zo stel ik het. Voor de structuur kan het heel goed zijn, maar reken maar dat het ook stikstof vreet. En er is al eerder geopend, hoe meer koolstof je in de grond wilt opslaan, dan zul je er ook stikstof bij moeten opslaan. Het liefst heb ik een organische stof van CN en 20. Hè. Vaste mest komt dan misschien wat dichter al bij in de buurt. De groenbemesten zitten meer op een CN 10. Dat zijn eigenlijk het fastfood voor het bodemleven. Maar stro, dat is eigenlijk stamppot met boerenkool. En dat is de zware kost. Dus daar moet je ook nog een beetje mee balanceren van waar doe je nou precies goed aan.
Leuk dat je dat zegt, Klaas. Je kunt niet over koolstof, organische stof alleen hebben, als je daar ook niet kijkt hoe zit het dan met de stikstof.
Dat klinkt alsof het allemaal hetzelfde is of zo, maar het is dus ook, je hebt verschillende bronnen met verschillende eigenschappen waar je anders mee om moet gaan.
Ga je groenbemesten onderwerken, dan heb je een bepaald fractie koolstof die eigenlijk ook weer snel omgezet wordt en ook grotendeels weer verdwijnt. Maar je kunt ook een soort organische stof hebben die echt door het bodemleven heen gaat en die dan humus wordt. En die is voor de lange termijn, want die geeft zijn voeding af. Die zit al opgesloten in die organische stof in de bodem, die langzaam maar zeker weer gewoon beschikbaar komt. Als de bodem op temperatuur is, dan kun je eigenlijk de bodemleven aan het werk zetten. Doe je dat in het voorjaar, dan gebeurt er niks. Maar doe je dat na de graanoogst, een prima moment, want dan ga je als boer ga je composteren. Je laat de bodem het werk doen. Ik stel wel vaak de vraag ook, waarom zijn nou tuinders zo gek op compost? Omdat tuinders geen geduld hebben. Want die tuinder die wil zijn bemesting aanbrengen in het voorjaar en die wil meteen zijn plantjes erin zetten. Als akkerbouwer kun je heel veel de grond het werk laten doen. Terwijl als je ongeduldig bent, dan kan compost een antwoord zijn om dat toe te voegen.
En nog een aanvulling hierop, want ook met groenbemesters zelfs. Als jij bijvoorbeeld in het voorjaar laat de groenbemesters inwerkt en eigenlijk je gewas zaait. En dan denk je dat het ene gewas daar meer last van heeft dan een ander gewas. Ik heb ooit eens een boek gelezen van de heer Rusch. Die had een stelling. Als je niet je organische stof, wat verteerd moet worden, tijdig laat verteren. Dan heeft jouw kiemend gewas heeft daar nadeel van. En dat begin ik steeds meer te zien.
Die conclusie hebben we ook wel getrokken bij boeren in Flevoland die ook met NKG bezig zijn. Dat we eigenlijk gezegd hebben, je moet die bewerking eigenlijk toch weer naar voren schuiven. Want als je te lang wacht, dan kan het wel eens ongunstig zijn voor het zaaien en het kiemen en de opkomst van je uien. Er is ook niet één recept, hè? Dat is het punt.
En als we het over het opbouwen van je organisch stofgehalte hebben. Uiteindelijk heb je het dan natuurlijk over een balans met aanvoer en afbraak. En afbraak is natuurlijk ook een variabele waar je enigszins op kan sturen. Kun je daar iets over zeggen?
Nou, eigenlijk weer, maar dan ga ik weer een beetje op mijn stokpaardje, die CN-verhouding zitten. Heb je meer stikstof, dan gaan die processen sneller. Die stikstof die zet de boel aan de gang en dan gaat de boel afbreken. En dan raak je je koolstof ook kwijt. En dan raak je je samenhang in de grond kwijt. En dan zie je eigenlijk een soort woestijngrond zie je tevoorschijn komen. Als de stikstof de basis, dus die heeft dan de overhand. En de andere kant hebben we net benoemd, als de koolstof de basis, dan zie je, dat gaat de boel stilstaan.
Je bent in eerste instantie boer geworden om voedsel te produceren. Als je nou boer bent geworden om alleen koolstof vast te leggen, dan moet je met bos beginnen. Ik denk dat goed boeren is zorgen dat je de grond in optimale conditie krijgt om dat voedsel zo duurzaam mogelijk en zo efficiënt mogelijk te produceren. En daar hoort een bepaald optimum bij. En als je dat optimum nu behoudt, dus de goede balans in je grond houdt tussen de koolstofaanvoer, scherp op je stikstof produceren. Ik denk dat we dan met elkaar al heel veel gewonnen hebben. Want kijk, boeren op het veengrond worden nu beloond om minder uit te stoten. We stoten per saldo nog steeds uit zolang er drooglegging is. Terwijl je bij de andere boeren een beloning zou krijgen bij het opslaan van koolstof. Je moet proberen die grond in optimale conditie te krijgen, zodat je ook een goede verhouding van je koolstof in je grond krijgt en die moet je proberen te behouden. Wij moeten uiteindelijk ons inkomen halen uit het produceren van goed en duurzaam voedsel. En ik denk dat daar een duurzame bedrijfsvoering bij hoort. Dat moet je belonen.
Oké, nou zullen we het veld eens ingaan om organische stoffen te zien en wat dingen in het veld te bekijken? Ja, we staan hier bij het veld aardappelen. Waar kijk jij nou als eerste naar, Leen?
Natuurlijk even naar de kleur en hoe het zich toont in het perceel. En dan zie je al snel dat een randrij en rijen hier bij de oprit, dat wat minder is. Ja, het heeft nou niet het weelderige groene kleur die je bijvoorbeeld, we hadden het over consumptie aardappelen, die tonen veel weelderiger qua kleur. Mm-hmm. Dus je kunt ook wat zien van groei is niet onbeperkt, hij wordt kort gehouden, omdat je dan inderdaad aan het eind van het groeiseizoen moet je eigenlijk de stikstof opgenomen hebben in het gewas en dan moet er niet te veel meer beschikbaar zijn. En waar je dat mooi aan kan aflezen is aan het rekenmodel NDCA, wat wij daarvoor gebruiken. Want dat kijkt namelijk naar die stikstofdynamiek in de loop van het seizoen, gerelateerd ook aan gegevens zoals temperatuur. En die laat zien van wat mag je verwachten aan beschikbaarheid van stikstof, hoeveel neemt het gewas op. En wat je dan bij pootaardappels wil, is dat je eigenlijk die lijntjes heel lekker dicht bij elkaar wil hebben. Als het gewas meer opneemt dan beschikbaar is, dan houdt het op. Dan gaat de groei eruit. Heb je te veel stikstof beschikbaar, dan gaat de groei te hard. Dus je wilt die lijntjes eigenlijk bij elkaar zien te krijgen. En dan is mijn vraag aan Klaas, hoe heb je de bemesting gedaan bij je pootgoed?
Ik heb hier een slow release meststof van zowel stikstof als kali gebruikt. En er is per saldo zo'n 50 kilo stikstof hier aan de basis gelegd. Ingewijden hebben me gezegd dat ik niet meer met mestkorrels moest bijwerken. Als ik dat nog zou willen doen, dan zou ik het met een bladmeststof, zo stikstofefficiënt en vitaal gebruik ik dan van Agrifilm. Dus dat zit ik nu nog te overwegen om er nog en vitaal bij te gebruiken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best spannend om met zo'n lage hoeveelheid zo'n gewas aan de praat te houden. Dit is een relatief niet een vroeg gewas, maar hij moet nog wel even. En tot nu toe heeft het allemaal voldoende vocht gehad. Er is ook wel wat gemineraliseerd. Dus in dat opzicht hebben de gewassen dit jaar denk ik niet te klagen aan en mineraal beschikbaarheid. Maar goed, nu wordt het spannend. Er zit best ook nog wel wat tal onder, dus hou ik hem zo in de benen tot het einde. Hij staat nu in de bloei.
En wat is hiervoor geteeld? Heb je een groenbemester gehad?
Hiervoor zijn uien geteeld en er is eind september is daar nog een groenbemester gele mosterd haver in gezaaid. Die stond er perfect bij. We hebben met de schep toen hebben wij gekeken, moeten wij hier in het voorjaar nog iets aan doen? Gele mosterd was eigenlijk helemaal weggevroren. De haver, daar stond best nog wel eens wat. En wij hebben eigenlijk wel even voorbewerkt. Voordat we er uiteindelijk pootgoed in zijn genoemd. Maar we hebben hem niet eens gewoeld. Wij vonden de structuur dusdanig dat we zeiden, dat moet eigenlijk niet hoeven. Eigenlijk vind ik dat hij wel een mooie voorvrucht heeft gehad.
Nou ja, wat je ziet in ook wel in pootgoed teelt, dat je heel erg kijkt naar wat daarvoor gebeurt. Ik heb ook wel wat proeven gedaan met telers en die proberen dan met name de bemesting te doen met de groenbemester voor de aardappels erin gaan. En daar gebruiken ze die bladsapanalyses voor om te kijken wat laat de plant nou zien. En op het moment dat je in een kritische situatie, dan gebruiken ze bladmeststoffen. Stikstof om dat stukje erbij te leggen om heel precies naar dat traject te gaan dat ze toch voldoende stikstof hebben voor de groei, maar dat ze eigenlijk aan de voorkant helemaal geen kunstmest meer gebruiken en dat doen op de voorgeschiedenis van dat gewas. En dat geeft vaak wel een heel geleidelijke goede groei van zo'n gewas, want dan laat je toch weer de natuur het werk doen. En dan hangt het toch weer af van je grondsoort, hoeveel buffer er is, hoe lang je het uitzinkt. En ik zou deze grond, zou ik het misschien toch wat risico vinden om helemaal niks mee te geven in het voorjaar.
Dit jaar hebben de gewassen heel weinig in het fundament gestoken, omdat ze eigenlijk een overmaat aan water hebben gekregen. Wij hebben eigenlijk, denk ik, sinds half mei hebben wij nu iets van 150, 160 mm water gehad. Dus ze hebben eigenlijk heel weinig in het fundament gestoken. Je ziet vaak in droge jaren dat de gewassen misschien niet zo wilderig in het loof gaan, maar die investeren enorm dan in het wortelstelsel naar beneden. En als je dan vervolgens later weer water krijgt, dan mineraliseert die ook. Maar dan willen die planten eigenlijk niet meer kapot. Hè? Ook met het doodspuiten van pootgoed. Maar ik denk dit jaar, als wij nu een droge periode zouden krijgen, dan moet je uitkijken. En zeker daar waar structuurproblemen zijn, dan denk ik dat het heel snel afgelopen kan zijn met het gewas.
Valt er op tijd een buitje, dan hoef je geen zorgen te maken. En als het buitje uitblijft, dan is de vraag, wat kan je dan doen? Nou, dan heb je sommige akkerbouwers, die hebben dan een haspel staan en die kunnen dat helpen. Ja. En als je het niet hebt, dan is de vraag, van komt het erdoor? Dus zijn zorg kan ik enigszins wel aanvoelen. He, mocht hij die haspel wel hebben, dan zou ik zeggen van nou, dat komt prima naar zijn einde toe.
Maar de structuur speelt dan een nog grotere rol. Ik heb ook nog een tijdje in het verleden ooit eens een stukje biologisch getild. Maar je leert gewoon, structuur is eigenlijk alles. Ook bij stressomstandigheden. Ja. En hoe dieper jouw gewas kan wortelen, ja, hoe stressbestendiger die wordt.
Nou ja, dat heb ik ook gezien aan het systeem van de vaste beddenteelt. Die telers die met die trekkers met 3 meter, die altijd een vaste beddenteelt. Je ziet in de loop der tijd die grond steeds makkelijker worden. En die werkt mee. En je ziet het dan ook aan de gewassen. En dan zie je gewoon ook bedrijven zeggen van ja, ik hoef in het voorjaar eigenlijk minder mest te strooien. Want het gewas kan toch uiteindelijk bij zijn mineralen komen. Maar het heeft alles te maken met je bewortelbaarheid en je structuur. En dat doe je niet in 1 jaar, dat moet je ook weer opbouwen. Ja. Dus kijk, als Klaas diepe zakken zou hebben, dan zou ik zeggen, ga met vaste rijpaden aan de gang. Ja. Maar ja, dat vraagt natuurlijk toch een behoorlijke investering om je hele bedrijfssysteem om te gooien. Ja. Maar richting bodem biedt dat zeker perspectief. En vandaar ook dat een aantal van die grotere boeren, met name in samenwerking, toch die stap hebben gezet. En dat is ook een investering in je bodemstructuur met name.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl/bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.